Middernacht, maandag 29 juni. Mark Visser met het NOS-journaal. De banken en de beurs in Griekenland blijven komende dag dicht. Dat zei de Griekse premier Tsipras vanavond in een televisietoespraak. Hoe lang ze dicht blijven, zei hij niet. Maar volgens de media in Griekenland gaan de banken in ieder geval niet weer open tot na het aangekondigde referendum van volgende week zondag. Premier Rutte heeft komende ochtend overleg met de meest betrokken ministers over Griekenland. Ook de president van de Nederlandse Bank zal daarbij aanwezig zijn. Volgens deskundigen zullen de gevolgen van de Griekse crisis in Nederland beperkt zijn, omdat de Nederlandse economie niet veel raakvlakken heeft met de Griekse. Een van de Amerikaanse moordenaars die begin deze maand spectaculair ontsnapte uit de gevangenis in de staat New York is neergeschoten bij de grens met Canada. De man leefde nog na het vuurgevecht en is aangehouden. De andere ontsnapte gevangene werd vrijdag door de politie gevonden en doodgeschoten. De twee wisten uit te breken door een gat te boren in de stalen muur van hun cel. Een man uit Aruba die gisteren in Den Haag met geweld werd aangehouden is afgelopen avond in een ziekenhuis overleden. De Rijksrecherche is een onderzoek begonnen en zoekt naar getuigen van de aanhouding. De man was op familiebezoek in Nederland. De agenten wilden hem aanhouden omdat hij zou hebben geroepen dat hij een wapen bij zich had. Een bijzonder beeld van kunstenaar Adriaan de Vries staat sinds afgelopen avond in het Rijksmuseum. Het kunstwerk werd gekocht op een veiling in New York voor 25 miljoen euro. Met de aanschaf ging voor het Rijks een lang gekoesterde droom in vervulling. Adriaan de Vries, in de 16e eeuw geboren, wordt gezien als de Michelangelo van de Nederlandse beeldhouwkunst. Hij is in het buitenland bekender dan hier. Het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar een graad of 15. En overdag eerst wolkenvelden, daarna vanuit het westen steeds meer zon. En het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
De avond van Radio 5. De RKK. Andersdenkenden. Presentatie Gerard Klaassen.
Vandaag aandacht voor twee gasten die recent zijn overleden. T. Lauw en daarna Ivo de Wijs en Sjaak Kleuters over dokter Anders P.
Ja, twee markante Nederlandse artiesten, beiden ooit te gast in Andersdenkende, overleden recent. Ze waren niet met elkaar te vergelijken, maar ze waren beide uitermate geliefd. Heinz Polzer, dokter Anders P., taalvirtuoos en cabaretist, overleed half juni op 95-jarige leeftijd. T. Lauw, zanger, oprichter van The Scene en levenskunstenaar, overleed op aanzienlijk jongere leeftijd. Hij was 62 toen hij vorige week overleed. Laten we eerst luisteren naar dokter Anders P. in Andersdenkenden uit 2007.
En thans, broeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied. Knol, raap en lof. Schorsen heren en prei op bladzijde 85 van onze bundel. Rampen bedreigen het menselijk leven, knorren en lof, schorsen heren en prei. Waar zijn geloof, hoop en liefde gebleven? Knorren en lof, schorsen heren en prei. Gif in de bodem, lawaaiige buren, knorren en lof, schorsen heren en prei. Buien en lagere temperaturen, knolraap en lof, schorsen heren en prei. Libanon, El Salvador, Suriname, knolraap en lof, schorsen heren en prei. Weekbladen, roddel en etenreclame, knolraap en lof, schorsen heren en prei. Degeneratie en makelaardij, knolraap en lof, schorsen heren en prei. Heel onze wereld wordt één woestenij, knolraap en lof, schorsen heren en prei.
Polzer, dokter Anders P., econoom, versvorm, acrobaat, rijmconnoisseur, archaïsch type, bekakt, winnaar van de Tollensprijs, protestant?
Nee, ik ben in geen enkel opzicht gelovig.
U weet het zeker?
Ik weet het heel zeker, ja. Mijn moeder was er wel enigszins van vervuld. Mijn jeugd werd daar in zekere zin wel doorgetekend, al klinkt dat te dramatisch. Maar het betekende dat ik bijvoorbeeld naar catechisatie moest.
U trekt een milde blik.
Ja, ik vond dat niet zo ondraaglijk, want het is voor iedere inwoner van Nederland en van menig ander land nuttig om kennis te hebben van de heersende godsdienst. Aangezien die in het spraakgebruik nog wel eens een rol speelt. Ik noem als voorbeeld de versenen tegen de prikkelen slaan. Je hoort het tegenwoordig niet meer om de haverklap zeggen, zeker niet op straat. Maar het is een uitdrukking die zeker in de 19e eeuw tamelijk gangbaar was en die slechts begrepen kon worden door degene die uit de Bijbel had gehaald. Zo zijn er meer verwijzingen naar de godsdienst, naar de Bijbel enzovoort, die in de Nederlandse taal toch een functie hebben. Het is dus parate kennis.
Wij schrijven 1919, Zwitserland. Toen werd u geboren in dat protestantse milieu.
Ja, daar is het bij gebleven.
Een welgemeend olé voor dokter Anders P.
Geloof.
U bent, was er absoluut niet gelovig.
Nee, nee. En ik heb een tamelijk valabele reden. Kijk, je hebt het begrip God. En God is per definitie volmaakt. Nu, de wereld, en ik zie dat in heel ruime zin, want ik bedoel, het ganse universum is per definitie onvolmaakt. En het kan er bij mij eenvoudig niet in dat volmaaktheid enig contact kan hebben met onvolmaaktheid. Laat staan dat je een figuur hebt die zich bekommert om een musje, hè, dat niet van het dak mag vallen, dat zich bekommert om oorlogvoering, gezondheid, onderwijs, de economische situatie en dergelijke dingen meer. Er wordt gesteld dat God overal ingrijpt en gebruikt. Er gebeurt niets buiten zijn wil. En dat is dan een bijzonder slechte beurt voor hem. Maar dit terzijde, dat is volgens mij absurd. Dat is helemaal niet aanvaardbaar dat iets dat volmaakt is enig contact zou kunnen hebben, laat staan enige invloed zou kunnen uitoefenen met respectievelijk op het onvolmaakte.
Ja, Beet, u bent een andersdenkende.
Ja, dat ben ik.
Maar peil ik u goed, dan beschouwt u het leven al als een interessant schouwspel. Dan hoeft daar geen hemel, zeker hel, op te volgen.
Nergens voor nodig, nee.
U kijkt, Hans Polster, voorbij de vrijzinnigheid.
Oh, de vrijzinnigheid. Nee, vrijzinnig ben ik in zekere zin natuurlijk wel. Dat wil zeggen, tamelijk tolerant. En ik kan met sommige katholieken voortreffelijk opschieten.
Namen?
Bijvoorbeeld Ivo de Wijs. En ja, voor het merendeel zijn dat ook geen verkrampte katholieken. En verkrampte katholieken zijn mij zeer onwelgevallig.
Daar heeft u ook kennis mee gemaakt?
Heb ik wel ontmoet, ja, vooral op reis in Latijns-Amerika enzovoort. Hetzelfde geldt voor verkrampte protestanten. En ook die mensen zijn wel eens op mijn pad verschenen. Alles wat verkrampt is, dat staat mij tegen.
Hans Polser, hunkert u niet om ergens bij te willen horen? Hoort u wel ergens bij?
Nee, dat doe ik niet. Dat is ook niet mijn streven. Ik zie mezelf niet als paria, maar toch wel in zekere zin als asociaal. Dat wil zeggen dat ik me niet graag indeel bij groeperingen en gezelschappen. Ik ben geen lid van wat dan ook. Ja, Buma Stemra, maar dat is een andere formule natuurlijk.
Gelukkig, mag ik hopen, bent u ook gewonnen voor de nieuwe tijdgeest. Maar in 1966 noemde u beatmuziek in ieder geval nog dom en driftmatig.
Ja, wel, die formule handhaaf ik. Dank u vriendelijk.
U wijst op de wijn die nu binnengebracht wordt.
Ja. Zullen wij even?
Ja, en sponsor.
Schwarzenegger en Prey. Pop, idioten en voetbalfanaten. Nora en Lof, Schwarzenegger en Prey. Kwalijke ziekten en vieze zwellen. Nora en Lof, Schwarzenegger en Prey. Hoef ik zeker wel niets te vertellen. Knol
en los, forceneren en prijden. Ja, even nog terug naar de driftmatige karakter van de beatmuziek. U blijft dat overeind houden?
Jazeker. Ja, als je de huidige beatmuziek... en huidig neem ik in een zeer ruime zin... de beatmuziek sinds haar bestaan... als je die vergelijkt met de goede, eerlijke... ouderwetse Dixieland, dan is er zo'n afgrond tussen die twee. Want Dixieland berustte op levenslustige en kundige improvisatie. Terwijl beatmuziek berust op industrieel gestamp en volkomen verwaarloosbare melodie.
De Tollensprijs, die heeft u binnengejast. Had u dat verwacht?
Nee.
U de prijs?
Ik kende de prijs helemaal niet. Ik werd opgebeld door Kees Vens, professor Kees Vens. Die vroeg of ik er oren naar had. En die me iets vertelde over voorgaande laureaten. Ja, een prijs genoemd naar Tollens, dat kon in mijn ogen onmogelijk beschamend of ontuchtig of subversief zijn. Dus ik had er alle oren naar.
U bent door Kees Vens de Archimboldo van de Nederlandse letterkunde genoemd. En vooral vanwege uw antenne naar Groente.
Ja, hij heeft blijkbaar inzage gehad van een aantal teksten van mij... die gingen over groente of fruit. En dat was ten behoeve van de KRO-radio. Dat programma heette Kruis of Munt. En was gewijd aan de land- en tuinbouw. En een vast onderdeel daarvan waren ook de land- en tuinbouwberichten. Mijn taak daarin was om iedere keer iets te berden te brengen over een groente. De volgende week over een vrucht, dan weer over groente en zo vervolgens. Dat heb ik met groot genoegen gedaan, want sommige groenten zijn inspirerend. En ik ben altijd erg dankbaar als ik onderwerpen... krijg opgedragen waar ik helemaal geen boodschap aan heb. En waar ik weinig of niets van weet.
Knolraap en lof.
Schorseneren.
En prei. Ja, ik ken de groentesoort niet zo goed, meneer Polsen.
Nou, ik zou u zeggen, met klem, houd het zo. Stel u niet bloot aan schorseneren, want het is een weerzinwekkend gewas.
Ernstiger, Dr. Anders P., zijn de teksten waarin uw kinderen voor de wolven laten smijten... door de vrouwen in trapportalen doet het dumpen... en waarin staat een geregeld anarchie is.
Ja, want ontreddering en wreedheid... dat zijn voortreffelijke instrumenten in de humor. Daarom maak ik daar gaarne gebruik van. Anderen bedienen zich bij voorkeur van geslachtsorganen en de daarbij behorende maatregelen. Maar dat vind ik veel te faciel.
Ik mag ook wijzen op een commensaal in het trapportaal. Ja.
We hebben nu al sinds een maand of zeven een man die in de achterkamer woont. Je kunt met commensalen veel beleven, maar zoiets is beslist nog nooit vertoond. Er ligt alweer een juffrouw in het trapportaal, die onnatuurlijk om het leven is gekomen. Mijn vader zegt, dat heb je van die commensaal. Had jij die stiekemer maar nooit in huis genomen? Mijn moeder zegt, Marian, het is zo'n keurig nette man. Zo rustig en beleefd en die nooit dat beschadigd heeft. Maar ja, daar ligt die juffrouw in het trapportaal. Nu kun je zeggen wat je wilt, maar zoiets is toch niet normaal. De huur betaalt die stevast alle weken. Toch hadden wij hem liever niet gehad. Bij ons wordt anders niet zo nauw gekeken. Met commensalen heb je altijd wat. Nou ligt er weer een juffrouw in het trapportaal, die op afschuwelijke manier is overleden. Mijn moeder zegt met jullie nog niet zo'n schandaal. Want iedereen heeft toch zijn eigenaardigheden. Maar verder neemt het niet. Hij zegt dat is de vijfde griep. Wat heb ik aan die gein? Dat kost maar zeep en terpentijn. Het is geen gezicht, zo'n juffrouw in het rapportel. En vrijheid, blijheid daar niet van, maar zoiets is niet meer normaal. Als iemand is een dame wil ontvangen, dan is er in principe geen bezwaar. Maar niemand kan het uiterste verlangen. We maken van ons huis geen abattoir. Er ligt weer net zo'n juffrouw in het rapportel. En alle mensen komen thuis met rode schoenen. En Koba moppert, want de loper wordt zo schraal. Als hij hem elke keer maar weer opnieuw moet boenen. Er wordt in onze buurt al veel gegiecheld en gegluurd. Dat krijg je met zo'n vent, al sta je nog zo goed bekend. Hij moet maar weg, al is de goeie commensaal. Zo'n juffrouw hoort in het kanaal, maar niet bij ons in het rapportel.
Ja, ja, dat was dus iemand die ergens op kamers woonde en met de familie mee had. De commensaal woonde dus samen met de familie. Had zijn eigen kamer en ging zijn eigen gangetje, maar had wel mee aan tafel.
Herr Spotter, is er leven aan de dood?
Nee, het is ook helemaal niet nodig. Leven is toch een tamelijk lange gebeurtenis, normaal gesproken. Daar moet je het mee stellen. Leven na de dood houdt in eeuwigheid. Dat vervult mij met afgrijzen. Het idee dat je nooit zou ophouden met leven, dat moet toch verschrikkelijk zijn.
U kunt net zoals die juffrouw in het trappenportaal gegooid worden.
Het zou kunnen, ik verwacht het niet. Maar mocht dat het geval zijn, nee, dan is het opgehouden. Heel simpel.
Of met een trojka de steppen van Rusland in.
Ja, ja, maar ik ben geen kind, dus ik zou het waarschijnlijk overleven.
De kerken in Nederland, neemt u dat nog waar, anno 2000?
Nee, hoogstens zeer zijdelings. Je komt in de krant wel eens een bericht tegen of je ziet iets op televisie. Maar nee, bezighouden doet het mij niet. Het christendom, hoe absurd ook, is wel iets dat beantwoordt aan de behoeften van velen. Er zijn ontelbare mensen die niet voldoende in huis hebben om hun leven interessant, respectievelijk nuttig te maken. En die dan maar hopen op een beter leven na hun dood en daar troost in vinden. Het christendom is dus onuitroeibaar.
Hoe zou u het betrokken verschijnsel zelf willen typeren?
Ja, het is in feite iemand een vraagteken vertonen en zeggen, dit is een uitroepteken. En als je dat maar nadrukkelijk genoeg zegt, dan wordt het geloofd.
Toch vind ik dat u een typisch predikantenhoofd hebt.
Ja? Wel, dat heb ik nog nooit vernomen.
Zullen we die R eraf halen? Dominee P. Geluk. Aan uw persoon associeert zich het begrip hoefgetrappel.
Ja, horen wij daar hoefgetrappel? Nee, wij horen hier een lied. En dit lied betreft de appel. Hoefgetrappel hoeft dus niet. Dat was een van die serie groente en fruit.
En inderdaad, aan u is een poesta-ruiter ontsnapt die in de Caucasische steppen op trojka-jacht ging.
Ja, zeker. De poesta is een paar maal opgedoken in mijn nummers. Wat steppen betreft verwijs ik maar weer naar die trojka.
Onderzins, Heinz Polster, wanneer u toegevoegd wordt dat u een vals zingend denkraam bent, knikt u dan instemmend?
Ik zing niet vals. Men heeft mij nooit horen beweren dat ik bel canto in huis heb. En dat is mijn streven ook niet. Ik wil goed verstaanbaar zingen. Veel belangrijker dan de stemvoering is de tekst.
Toch bent u een dilettant gebleven in zekere zin? Of zeg ik dat verkeerd?
Ja, een begaafde dilettant. Ja. En dat vind ik een voortreffelijke situatie.
Nou ja, kijk, van kattenkwaad tot baccalaureaat, van adelaar tot weduwnaar, tot moeder staat de koffie klaar, of twee halfom en twee tartaar. Ja, kijk, dan moet je toch wel een heel sardonisch genoegen in taalexplosies hebben.
Ja, dat heb ik ook. De taal is mij erg dierbaar.
De Nederlandse taal is wat u betreft jaren geleden al onderhevig geweest, het Nederlands, aan een bedenkelijk en schadelijk soort verval. Glijden wij nog steeds?
Ja, ik geloof dat in de breedste zin van het woord waar is. Al constateer ik tot mijn troost dat er de laatste jaren toch wel weer wat meer belangstelling bestaat en waardering voor het plezierdichten.
Er bestaan van u foto's, beelden in malotige pakken.
Is dat waar? Als het paste bij een nummer, dan liet ik me dat wel gevallen. Maar ik joeg het niet na.
Ook de KRO wist u te vinden in uw hoogtijdagen, want u treedt niet meer op. Romantiek voor twee, met dokter Hannes P.
Ja, ik noteer zulke dingen niet. Ik maak het mee en dan bemoei ik me weer met iets anders.
Wat denkt u? Zijn er meer zoals u?
Niet veel, denk ik.
Uw vrouw is blij met u?
Mij dunkt van wel, ja. Ja. Ze houdt het nu al een tijd lang met mij vol.
Tot uw verrassing?
Lichtelijk, ja. Ik weet niet of ik erg makkelijk ben in de omgang. Niet dat ik gewelddadig ben. Maar enigszins eenzelvig ben ik wel. En dat maakt het contact wat minder frequent en minder intensief dan in gevallen waarbij men voor de vuist weg maar babbelt over koetjes en kalfjes met elkaar. Begrijpt u?
Ja. Ik kan mij de term macaber bij u voorstellen.
Ja, ik ook. Ja. Het is een dierbaar begrip. Macaber.
Kunt u mij uitleggen waarom ik dat bij u associeer?
Ja, u denkt aan bepaalde teksten van mij. Het is eigenlijk een uitkomst dat ik deze macabere trek in mij kan onderbrengen in teksten. Andere mensen die dat niet gegeven is, die zouden tot gewelddaden kunnen overgaan. Of in ieder geval tot een buitengewoon grimmige levenswandel. En ik amuseer me met deze gruwelijkheden en ben daarbij bijzonder welgemoed.
We rijden met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is een leeuw. We reizen met de kinderen, al zijn ze nog wat jong. Door het eindeloze woud, waarover ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein. Waarin men zich gelukkig prijst dat er geen leeuwen zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen halen zij ons in. Wat onvoordelig uit kan pakken voor een jong gezin. De donkere gedaanten zijn bijzonder vlug ter been. Ze lopen op vier poten en ze kijken heel gemeen. Ze hebben grote tanden, dat is duidelijk te zien. Het zijn waarschijnlijk wolven en kwaadaardig bovendien. Al is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek. Ik houd de moed erin door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af. Terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf.
Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt.
Kijk, als je Pieter Keukenbreuk heet, dan zal al gauw Jan en Alleman je op straat aanspreken met ha, Pieter, en op je schouder timmeren. En bij dokter Anders P. Ontstaat er een zekere schroom. Ze zullen je niet zo snel en niet zo gemeenzaam benaderen.
Past ook wel een beetje bij uw licht archaïsche voorkomen en taalgebruik.
Ja, precies.
Het past toch. Goede gezondheid.
Dank u vriendelijk.
Hans Polser, dokter Anders P. Hoe herdenkt Jacques Kleuters ooit van theatergroep Don Quijote? Dokter Anders P.
Wij waren met Don Quijote in de tijd een cabaretgroepje die optrad in Amsterdam voor het eerst. Dat was eind 1967. En een van de allereerste bezoekers op een van de allereerste voorstellingen, ik denk dat er zo'n 8 of 10 man in de zaal zat, was Heinz Polzer, waarvan we dus wisten dat het dokter Anders P. was. Hij was altijd op de televisie verschenen, had nog niet echt een hele grote bekendheid. Maar
Voor de vuist weg van Willem Duis, daar schijnt hij eigenlijk naar eigen zeggen de naam dokter Anders P. te hebben gekregen.
Ja, Willem Duis was natuurlijk een zeer beroemde Nederlander op dat moment. En die kende hij al omdat ze samen op een reclamebureau gewerkt hadden. En Willem Duis, die wist dat Heinz die liedjes schreef, had ook een plaatje gemaakt voor Rotterdamse Studentenvereniging. En Duis had dus gezegd, noem je nou dokter Anders P. Dat is een prima pseudoniem. En Heinz die zei altijd van, dat is ook heel erg makkelijk met signeren. Heel eenvoudig. Je kan haast geen fouten maken.
Ja. Valt Heinz Polzer in te delen in de Nederlandse cabaretgeschiedenis van deze eeuw?
Ik denk dat Heinz Polzer, dokter Anders P. heel goed in te delen is in de cabaretgeschiedenis van deze eeuw. Hij begon als amateur, als een soort van eeuwige student, als een man die in de cabaretgeschiedenis al heel vaak voorgekomen is, namelijk de onhandige amateur die het eigenlijk niet kan. De paradijsvogel, de vreemde figuur, de stuntelaar die binnenstrompelt en over de piano's valt. Zo'n figuur, zo'n stoethaspel is eigenlijk altijd in de geschiedenis van het amusement aanwezig geweest. En ik denk dat dokter Anders P. de allergrootste is geweest.
Ja. Heinz Polzer was eigenlijk een vers vorm acrobaat.
Een vers vorm acrobaat, ja, dat vind ik wel geestig gesteld. Ja, hij vond de vorm enorm belangrijk. En de inhoud interesseerde hem veel minder. Bij Heinz Polzer gaat het heel vaak helemaal nergens over. Nee. Hij heeft de lat enorm hoog gelegd. En dat is voor alle andere schrijvers ook wel een uitdaging om daar in de buurt te komen. Het lukt natuurlijk haast niemand.
Polzer was een Zwitser. En hij heeft altijd zijn Zwitserse nationaliteit aangehouden. Opvallend.
Ja, hij vond het interessant en leuk om Zwitser te zijn.
Wat voor een man was Heinz Polzer eigenlijk?
Ja, daar kwam je niet zo makkelijk achter wat voor man het was. Hij was niet in voor intimiteiten. Nee. Hij was vrij vormelijk. Ja. Hij hield van een voorname omgang. En nou, dat deden we dan ook. Hoewel we amicaal waren en ook wel veel deelden, veel interesses deelden. Ja. Hij kwam ook niet uit een tijd waarin men enorm veel aan elkaar vertelde over emoties en gevoelens en al die dingen meer.
Je wist dat hij getrouwd was, bij wijze van spreken. Hij had een echtgenoot.
Ja, hij had een echtgenoot. Mieke, die kende ik natuurlijk ook. En Mieke die was ook collega van me op het theaterinstituut. En daar heb ik vreselijk mee gelachen. En Mieke was net zo'n merkwaardige dame als Heinz een merkwaardige heer was. Het was eigenlijk een menselijk kunstwerk. Hij was iemand die zichzelf heeft vormgegeven in een lang leven. Die een meneertje van zichzelf gemaakt heeft. Een man die voornamelijk eigenschappen was, voornamelijk vorm, voornamelijk een geconstrueerd zelf had. Heinz Polzer heeft zichzelf gemaakt voor een groot gedeelte. Hij heeft ervoor gekozen, al op de lagere school, denk ik, om een ongrijpbaar mannetje te zijn. En wat ouderlijk. Ik kan me niet herinneren ooit kind geweest te zijn, zei hij een keer. En hij heeft zich voor gekozen om een geestig ouderlijk jongetje te zijn. En die rol heeft hij de rest van zijn leven enorm virtuoos uitgebouwd.
Was hij raillerend, naar jouw idee?
Nou, hij kon soms in gezelschap buitengewoon geestig en vreemdsoortig overkomen. Daarin bleef hij toch eigenlijk een soort van student. Zeker als hij een paar glazen op had. Dan, ja, dan kon hij wel reageren. Dan riep hij wel dingen en dat je denkt van, nou, dat ben ik niet gewend van mannen van 65 of van 75, dat ze nog zulke dingen roepen.
Met geloof en eeuwig leven, daar stond hij heel ver van.
Ja, daar stond hij ontzettend ver van. Hij was een atheïst. Toch geloof ik dat in Heinz Polster een zeer humane, denkend mens zat, die veel over had veranderen. Hij zocht naar harmonie en naar een prettige omgang met mensen, beschaafd.
Het is spijtig dat hij is overleden, hè?
Ja, maar ja, hij was 95, er moet natuurlijk wel een eind aan komen. De laatste jaren waren niet de beste jaren. Hij is afgetakeld en ja, dan is het eigenlijk ook wel goed dat het dan zo geëindigd is.
Mensen die jengelen, mensen die bulken, knolren en lofs van smeren en prei. Mensen die lasteren, schimpen en pulken, knolren en lofs van smeren en prei. Mensen gespeend van gevoel en geweten, knolren en lofs van smeren en prei. En wat die mensen niet allemaal eten, knolraap en los voor smeren en prei. Nooit meer keert het gedij, voor smeren en prei. En zet u dit er dan ook nog maar bij.
Hans Polster, Dr. Alles P. in Knolraap en Lof, Schorseneren en Prei. Het woord nu aan cabaretier Ivo de Wijs. Hoe herdenkt hij Dr. Anders P.?
Die man beheerste het veld van lied en light verse. En daar was hij eigenlijk een soort wetgever. Je moest altijd aan zijn normen voldoen. Hij zei hoe het moest en dat deden we dan.
Zijn laatste jaren leed hij, als ik dat zo vrijmoedig mag zeggen, in een verzorgingstehuis. Hè? Het kon ook niet anders.
Nee, het kon ook niet anders meer. Hij was natuurlijk heel oud geworden. Voor iemand die rookte, dronk en ook andere dingen deed die God verboden had, is hij toch heel oud geworden. Alleen op een gegeven moment gaat het dan niet zo goed meer. Dus hij had natuurlijk goede slechte dagen. Maar de wou, toen we hem opzochten in het verzorgingstehuis, nog met grote gretigheid een glas wijn in en daarna nog een glas wijn. En daarna namen Jenny, Arjan en ik hem tussen ons in om hem naar de eettafel te brengen. En dan kon hij nog net daar wat voedsel tot zich nemen.
Maar hij bleef roken, hè? Hij bleef tot het einde roken.
We namen altijd mee naar buiten, zodat er geroken worden. Ik rook niet meer, maar als ik bij de dokter anders op bezoek kwam, dan zorgde ik voor een doosje sigaren en dan pafte ik me lekker met hem mee. Ja, heerlijk.
Waar vind je dat nog, hè? Dat je kunt zeggen, als we bij de dokter anders op bezoek waren.
Ja, de dokter anders wist je meteen wie dat was. Ja,
want hij had economie gestudeerd, hè?
Ja, zoals hij zelf vertelde. Ze hadden bij zijn overlijdensdienst een soort filmpje waarin hij vertelde over zijn studententijd in Rotterdam. Hij zei, ja, die studententijd, daar heeft zich nog een lelijk incident in voorgedaan. Plotseling kwamen de mannen uit het oosten aanmarcheren die mijn studie eigenlijk een aantal jaren hebben weten stil te leggen.
Hij heeft, dacht ik, een klein half jaar vastgezeten in Rotterdam. Hè?
Hij heeft in een studentenblaadje. Wie begrijpt hoe de censuur zoiets onder ogen heeft gekregen, een studentenblaadje. Een verhaaltje in Ot en Sien taal geschreven over Dolf en Ben. Dus Adolf Hitler en Benito Mussolini, die het aan de stok kregen met oom Sam. Lees Uncle Sam Amerika. En dat was de volgende keer weer een ander ver streepje haaltje. En het was getekend Tante Polly. En dat kon er niet doorheen bij de censuur. Die hebben gezocht wie Tante Polly was. Kwamen terecht bij Hans Polster. En hebben hem ingesloten in het Oranje Hotel heette dat, geloof ik, in Scheveningen.
Scheveningen, een vrij beruchte gevangenis. Hè?
Ja, maar de dokter Anders zei toen ik erachter kwam dat het niet tot martelen zou komen, heb ik het daar redelijk weten uit te houden. En hoewel hij geen papier had, heeft hij daar in zijn hoofd eigenlijk zijn eerste liedjes geschreven en onthouden.
Zijn genialiteit, zo werd vorige week bij zijn overlijden gemeld, valt samen te vatten het beste als luchtig opgediende vreesheid.
Nou, dat is maar een deel van zijn kant. Lang niet alles is even vreed. Er zijn een paar nummers die eruit springen. Er ligt alweer een juffrouw in het trapportaal. De kinderen die uit de slee gegooid worden. Ik kan nog wel een paar andere noemen. Maar daarnaast heeft hij toch eigenlijk heel veel andere dingen gemaakt die gewoon om te lachen zijn.
Het was een hele intelligente, uitermate humorvolle kerel, hè?
Dat was het absoluut. Het raar was dat hij dus die waardigheid ophield van dat driedelig pak. Als je naar beneden keek, dan zag je wel dat hij gymnastiekschoentjes onderdroeg. Maar juist door die waardige uitstraling, helemaal die doctorandus habitus, verwachtte je niet dat er lolligheid uit zou komen. Maar die kwam. Onvermijdelijk. En dat maakt het extra leuk. Een keurige heer met gefriseerde haren en een nette bril en een spraakgebruik wat niet meer van deze aarde is, die een lied illustreerde met rare geluiden. Hihihi, haha, dat soort werk. Onverwacht en dus leuk.
Hij had er zelf het smakelijkste genoeg in, hè?
Hij had als hij iets leuks kon doen, dan werd het... We hebben hem, dat was helemaal aan het eind van zijn leven, nog eens meegenomen naar een optreden van Pieter Nieuwent en mijzelf. En na de pauze zei ik, je doet toch wel wat. Nou, we hadden geloof ik die avond 150 man in de zaal. Dus hij ging staan en sprak, 1000-koppige menigte. Nou, hij kon meteen geen kwaad meer doen. Ze fraten hem op. Het was fantastisch.
Zijn uitvaart, ietsje langer dan een week geleden, ging lastig, hè?
Nou, ze hadden het gepland in een vrij smalle steeg, was die uitvaartsdienst, maar dan moest die kist naar binnen. En dat was nogal een gedoe, want daar was eigenlijk in dat steegje nauwelijks ruimte voor. Dus op een gegeven moment hebben ze een spijl uit het hekwerk weten te halen, zodat die kist dwars naar binnen geschoven kon worden. Maar op een gegeven moment versperde de dokter Anders de complete steeg. Hij stak half uit. Maar toen hij uiteindelijk binnen was, toen stond hij... Het was een kist van sloophout, tot mijn verbazing. Tamelijk modern, à la mode. Maar je kunt ook zeggen, er was dus geen onnodig geld versprutst aan te veel koperwerk aan alle kanten. Het was strak en mooi. Eigenlijk wel, ik vond het wel mooi. Hij heeft een hard en zachte G. Hij moet in Romeinse contreien gewoond hebben. En hij wist ook wel iets van het katholieke geloof. Maar zelf sprak hij, mocht ik toch in de hemel komen, dan zal ik God zeker mijden. Van de regels van God heeft hij zich weinig aangetrokken in zijn bestaan.
Je mist hem, hè?
Ik mis hem zeer. Het was een dierbare vriend en in zijn goede dagen belde hij regelmatig op en had altijd plannen. Ik noemde hem echt mijn tweede vader en ik heb mezelf bestempeld als tovenaarsleerling.
Voor de zon die op het water speelt. Voor het water dat de zon bespeelt. Stelt en nooit verveelt. En ik voel de warmte van je hand in ons kleine koninkrijk. Onder aan de dijk. Achter ons de zware dijk, denk aan nu en
Met Onder de Dijk van T. Lau en Sarah Bettens zijn we nu bij T. Lau aangekomen. Markant muzikant, oprichter van The Scene, die deze week overleed aan de gevolgen van kanker. Hoe of, zoals T. Lau zich de laatste jaren over zijn ziekte uitliet, dat was een groot voorbeeld. Luistert u naar een aantal fragmenten uit een interview dat ik eind maart van dit jaar met T. Lau had, toen hij zich nog betrekkelijk goed voelde.
Ja, ik kwam nergens mee. Er wordt vaak gesproken over de strijd tegen kanker. En ik heb dat gezien als een enigszins onzinnige uitdrukking. Waar je tegen vecht is eigenlijk meer de gevolgen van de behandeling die je krijgt om de kanker te bestrijden. De kanker heeft me weinig meer last bezorgd dan keelpijn. Een beetje keelpijn die ook na een antibiotica-kuurtje door bleef gaan. Dus dan weet je dat er iets niet goed is. Maar de behandeling voor keelkanker is heel zwaar. Het zijn 6 chemo's waar ik overigens geen enkele last van had. Maar het zijn 35 bestralingen die niet alleen de kanker vernietigen, maar ook een heleboel dingen eromheen. En juist omdat het in dat gebied is, ja, er gaat nogal wat kapot. Je proeft niks meer. Je hebt slikproblemen. Ik heb dan nog de neuszonde of de maagzonde buiten de deur weten te houden door me heel gedisciplineerd aan allerlei slikoefeningen te houden. Misschien dat ook geholpen heeft daarin dat ik zanger ben. Dus dat ik misschien een wat, hoe zou ik het zeggen, soepeler of sterkere keel heb dan de gemiddelde andere mens.
Je bent feller geworden, dacht ik, bij repetities, et cetera.
Ik ben wel feller geworden in bepaalde situaties. In het verkeer merkte ik voor het eerst als ik naar het ziekenhuis reed. Ik ben normaal gesproken, ik heb zoveel met bands op de weg gezeten dat ik weet dat het beste is om heel relaxed in het verkeer te zitten. Maar ik begon me opeens enorm te storen aan mensen die het onterecht inhaalden of me dwars zaten in het verkeer. Daar begon ik het aan te merken. En toen was ik bij een
En ter bel te roepen tegen die mensen achter het stuur.
Ja, ik kreeg echt de neiging om mijn middelvinger op te steken, te knippen, lichten en allemaal dingen die ik nooit gedaan heb. En ik merkte het ook toen ik voor een fundraising tv-programma een liedje zou zingen en ruzie kreeg met de band. Dat ik inderdaad ongemeen heftig reageerde. Ik had wel gelijk, maar ik schrok er een beetje van hoe boos ik werd.
Laten we kijken naar jouw leven en vooral jouw muzikale leven. Jij bent een kunstenaar en jij komt feitelijk uit een kunstenaarsgeslacht. Jouw grootvader was een gekende Nederlandse kunstenaar in 1958 in Maastricht overleden, maar zijn loopbaan lag vooral in Bergen, in Noord-Holland. Jij bent ook een Noord-Hollander. Jouw grootvader heette ook T. Lau, de Tamme Rus.
Ja, de Tamme Rus. Nou, hij is overleden toen ik 6 ben, dus ik heb hem maar een paar keer ontmoet. In de familie werd hij een paus genoemd. Dat was iemand die aan het hoofd van de tafel zat. Dat kan ik me nog vaag herinneren. Maar
hij woonde in Maastricht omdat hij aan de Jan van Eyck School moest doseren. Hè? Want hij kwam uiteindelijk uit Noord-Holland. Jij bent ook een Noord-Hollander.
Ja, hij woonde in Groet. En daar heeft hij ook een goed deel van zijn leven gewerkt.
Jij komt uit een kunstenaarsgeslacht.
Ja, nou ja, mijn opa was kunstschilder. Hij is niet heel bekend geworden.
Hij was een man van de Bergense school.
Ja, hij geloofde daar zelf nooit zo in. En hij was wel nogal dwars. Hij is in de tijd dat iedereen steeds abstracter begon te werken, strikt figuratief blijven werken. Het vak wat hij in Maastricht onderwees was ook oude meesters. Hij wist precies hoe Rembrandt schilderde.
Hangt er hier thuis werk van jouw grootvader?
Ja, in de gang hangt er een. Maar de mooiste werken die hij gemaakt heeft, die zijn elders. Nu zie je zijn werk af en toe verschijnen. Bijvoorbeeld tussen Kunst en Kitsch heb ik een keer een op zien duiken. Die werd getaxeerd op 3.500 euro. Nou, dat vond ik niet zo slecht.
Here and there a lane seat's down. The only
Iedereen is van de wereld. Nee, dit is expliciet een nummer van jou, hè?
Ja, dit is het nummer wat het verst gereikt heeft van alle nummers die ik gemaakt heb. Dat blijft ook nog steeds levend. Ja, daar ben ik wel trots op. Niet veel hebben zo'n classic, zeg maar. Ja. Het is echt een big song. Het heeft ook al heel erg mijn signatuur. Het heeft veel ritme.
Wat heeft jouw signatuur eigenlijk? Wat is jouw signatuur?
Nou, mijn signatuur in muziek is dat ik eigenlijk meer ritmisch dan melodisch ben. En het heeft een vrij uniek gitaarriff, vrij uniek ritme. Ja, en het heeft dat splijtende refrein.
Jij bent begonnen, dacht ik, als lid van een Nederlands Hoop Express. Je bent een gitarist geweest in tal van bands. En toen was daar in 1979 The Scene, die jij hebt opgericht.
Ja, ik had daarvoor ook een eigen band. Het was altijd enorm veel verloop in de bezettingen. En die is eigenlijk een beetje in de rook van alle joints die we nuttigden onderweg naar optredens en terug opgegaan. En toen kwam de punk en vooral de new wave. En ik was namelijk in 78 zo teleurgesteld in de ontwikkelingen die gaande waren in muziek, dat ik bijna het bijltje er neer had gegooid. Als dit de toekomst is, dan geloof ik er niet meer in. En dat had dan, ja, dat waren bepaalde Amerikaanse bands. Ik vond het al een veegteken dat de Amerikanen de overhand hadden boven de Britten. En toen was er opeens die punkbeweging uit Engeland. Daar was ik eigenlijk te oud voor.
Maar nu over Sid Vicious en de Sex Pistols, dat soort bands?
Dat was dan voor mij wel echt duidelijk. Dat hoort bij die generatie, een generatie van pakweg 10 jaar jonger. Maar in het kiel zocht natuurlijk bands zoals The Police en Joe Jackson, U2, de jonge U2. Dat was voor mij wel weer een inspiratiebron om verder te gaan.
De Scene heeft een aantal jaren gedraaid en je bent er behoorlijk mee op tour geweest. En in 2007 zijn jullie weer bij elkaar gekomen.
Ja, op een gegeven moment is het uit elkaar geknald. Of liever gezegd heb ik de band ontbonden omdat ik het niet meer werkbaar vond.
Nee, je was bijna getrouwd met ze, zou je kunnen zeggen.
Het was familie, ja. Maar in familie breekt ook wel eens inderdaad een ruzie uit.
De pleuris uit.
Ja, die niet te herstellen is of lijkt. En ik had er echt helemaal geen. Eén ding was gevonden. Ik vond dat iedereen ontzettend lui was geworden. Ik ergerde me dood aan het feit dat ik 23 telefoontjes moest doen om 3 uurtjes te kunnen repeteren. En dat was dan ook nog de enige repetitie die week. En dat dan in de aanloop naar opnames voor een nieuwe CD. Dus ik geloofde daar helemaal niet meer in. En toen heb ik dat ontbonden. Ik heb in de tussentijd met sessiemuzikanten gewerkt. En dat was veel makkelijker. En ze speelden ook veel beter. En ik was de baas, dus van frictie kon geen sprake zijn. Maar het miste iets wat de Scene wel had. Het is een beetje vergelijkbaar, denk ik, met een nationaal voetbalelftal. En echt een clubelftal. En het is niet helemaal in de oude bezetting weer bij elkaar gekomen. Maar grotendeels wel.
Dus de ruzies waren opgeheven?
Nou ja, iedereen, toen het uit elkaar knalde, had iedereen het idee van we kunnen het op eigen kracht ook wel. En dat is dus gebleken dat dat niet zo was.
Jij komt op mij over als een hele levende man.
Ja, maar ik weiger om te wentelen in het doemscenario.
Dat is jouw kracht, hè?
Ik denk het wel, maar het is niet alsof ik daar veel moeite voor hoef te doen. Dat zit er in me, denk ik. Of het is instinctief van dit is de beste manier om het leven om te gaan.
Ja.
Ja, en
je houdt nog eigenlijk veel te veel van dit leven.
Ja, maar ik ben ook bereid om er afscheid van te nemen.
Ja?
Ja, dat is een treintje wat duurt me man als je zo'n bericht krijgt. Ik ben wel meteen weer gaan roken, heb ik een beetje spijt van. Maar
dat is gebeurd eigenlijk op het moment dat je de tweede tijding hoorde. Hè? Eigenlijk in het ziekenhuis.
Ja, ik stond nog niet buiten. Of ik zei tegen mijn zoon, geef me een sigaret.
De hele familie is gaan roken, geloof ik. Je vrouw ook, hè?
Ja. Maar dan word je op een trein gezet die je eraan laat wennen dat je doodgaat. En dan is de overweging die je kan maken, hoe erg is dat? En dan kom je op overwegingen als wordt de waarde van een leven bepaald door hoe lang het duurt. Om maar iets te noemen. Wat heb ik eigenlijk gedaan? Heb ik reden om gefrustreerd of teleurgesteld te zijn? Of blijven er dingen liggen die ik misschien niet meer kan afmaken? En dat waren allemaal vragen waar ik voor mijn gevoel een goed antwoord op had. Ja. Ik heb het gevoel, als je zo naar het leven kijkt, maar dat had ik daarvoor ook al. Is dat, ja, het is natuurlijk bijvoorbeeld vreemd dat een voor elk levend wezen het zo is dat dat eigenlijk zou het leven moeten beginnen bij de dood en eindigen bij de geboorte. Dat het hele aftakelingsproces, dat heb ik altijd heel wonderlijk gevonden. Maar ja, het is nu eenmaal wat het is. Maar De geest van de mens die lijkt alleen maar rijker en sterker te worden. Dus ik heb wel altijd het gevoel dat de geest van iedereen en of elk levend wezen op een of andere manier wel ergens blijft, als maar in een soort gasvorm, maar wel ergens rondnevelt.
Ja. Je hebt ook een brief aan God geschreven in een verzamelbundel waar ook mensen als Leon de Winter van deel uitmaakten en zo. Bekende Nederlanders eigenlijk.
Ja, dat was een initiatief van de EO. De vraag was, schrijf een brief aan God. De EO stuurde me een mail van, we hebben een programma en daarin nodigen we iedereen uit om een brief aan God te schrijven. En dan komen we je daarna interviewen over wat je geschreven hebt. Dat is ook gebeurd. En de strekking van mijn brief die kwam er voornamelijk op neer dat ik niet geloof in een dat als er al iets bestaat als een God, dat een veel te groot wezen is om zich bezig te houden met menselijk goed en kwaad. En dat het ijdelheid van de mensen is om te denken dat hij dat wel doet.
Maar hij kan het je wel toestaan dat je de sessiemuzikant kan worden daar?
Ik zie het niet eens als een menselijke figuur. Ik zie het niet eens als een figuur. Dus daar hadden we een interview over. Ik heb ze toen wel gevraagd, voor we beginnen wil ik graag weten. Dus ik zit nu echt met twee gelovige christenen aan tafel. Dat leek me belangrijk.
Met een oog op de zending eventueel die hier zou kunnen zijn?
Nou, nee, meer met het oog op wat voor wendingen het gesprek zou kunnen krijgen.
En is het je bevallen?
Nou, de EO, net als een hoop. Ik heb vroeger in de jaren, eind jaren 70, plugde ik mijn eigen platen. Dus kwam ik altijd bij al die omroepen. Nou, de EO, daar kwam ik niet eens. En er is natuurlijk enorm veel gebeurd. En toen ik dat interviewde, dat was ook hier aan tafel had, bedacht ik me op een gegeven moment dat het 10 jaar daarvoor ondenkbaar was geweest dat ik ooit een ploegje van de EO aan tafel zou krijgen. En dat was een heel open en heel leuk gesprek. Het werd 's avonds laat uitgezonden. En ik heb begrepen dat er ook een hoop reacties op waren. Ook van theologen die ernaar luisterden. Eén theoloog had zelfs gezegd van, ja, dit is eigenlijk wat die meneer daar beweert allemaal. Dat is eigenlijk de toekomst van het geloof. Nou, dat vond ik nogal wat. Dat iemand die heeft opgebeld of een mail heeft gestuurd naar de EO van, ja, dat is de toekomst van het geloof. Nou ja, stapje voor stapje gaan ze inderdaad, denk ik, ook die kant uit. Maar een week na het interview werd er wel een pakje bezorgd waarin een boek bleek te zitten met een titel in iets in de trant van Jezus voor beginners.
Ik zie in jouw boekenkast buitengewoon veel boeken staan over muziek, de Beatles. En daar staat dan ook Juliette, het boek wat jij vorig jaar hebt uitgegeven.
Het is mijn vijfde boek en ik zie het als mijn beste boek. Dus de tekortkomingen van eerdere boeken. Ik ben natuurlijk heel laat begonnen met schrijven. In 2000 was ik 48. En zoals iedereen die wil gaan schrijven of gaat schrijven, dacht ik, omdat ik de taal spreek, dat ik het wel makkelijk onder de knie zou krijgen. Maar ja, ik kwam wel snel achter dat dat dus niet zo is.
En, schaven en schaven en schaven.
Ja, en je stijl vinden en ontdekken waar je goed in bent, maar vooral waar je niet goed in bent. En Juliette is wat dat betreft in elk geval het meest evenwichtige boek.
Heb je met het oog op jouw citeproces de neiging om vaart te maken achter datgene wat je schrijft?
Nou, in het begin wel. Dus de roman en wat ik gemaakt heb, wat nog misschien nog wel zwaarder voor me weegt, is de Platina Blues. En daar heb ik wel met een soort bezetenheid aan gewerkt.
Want dat gaat eigenlijk over jouw recente ervaringen in het ziekenhuis, hè? Kamer 10, vijfde etage van het ziekenhuis.
Ja, het is één nacht in het ziekenhuis. Ja, verklankt in een stuk van 40 minuten.
Ostinato genaamd.
Mm-hmm.
Nu treed jij niet op, hè? Nu zing jij niet.
Nee, ik moet echt weer in trainingen. Dus gaan kijken waar mijn stem staat.
Je hebt een hele bijzondere stem. Dat is genoegzaam bekend inmiddels.
Ja, daar hebben rook en alcohol wel een zekere rol in gespeeld.
En je kan van die sigaret niet afblijven, denk je?
Nee, nou, ik zou misschien wel kunnen stoppen, maar ik weet niet of ik het wel wil. Ik heb een theorie die de meeste mensen absurd zouden vinden, zeker artsen. Maar ik vraag me af of ik de kanker juist misschien gekregen heb doordat ik ben gestopt met roken. Terwijl de consensus is natuurlijk dat je kanker krijgt van het roken.
En daar kunnen de artsen je geen bevredigende oplossing voor geven?
Nou, zelfs het verband tussen roken en kanker is meer statistisch dan dat ze het echt kunnen zien, hoor, geloof ik. Vorig jaar, toen ik die optredens heb gedaan, is het idee van 1,5 uur optreden nu voor mij heel ver weg. Maar ik hoop wel dat dat weer terugkomt.
Want je gaat gewoon door?
Ja, als je leeft kan je werken.
De laatste jaren nu hier, dat is voor jou wel een hele indringende ervaring, hè?
Ja, maar het is eigenlijk zo, omdat de tijd ingekort wordt, wordt alles ingedikt. Zo kun je het ongeveer zien. Ik bedoel, iedereen gaat dood. Het is wel zo, wat ik zo in het AVL meekrijg, is dat er wel dat er mensen zijn die zo absurd aan het leven hechten. Dat is in mijn optiek is dat iets westers.
Zullen we nog even luisteren naar Zingvormen? Dat is een duet dat je met Lange Frans hebt opgenomen.
Ja, Zingvormen was echt een van de leukste dingen die ik de laatste jaren heb meegemaakt. Ik ben gewoon uitgenodigd als sessiezanger. Dat is voor de eerste en denk ik ook de laatste keer in mijn leven.
Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt:
zing een liedje voor me, Frans. Zing een liedje voor me, Frans. Ook al is het in het Frans. Zing een liedje voor me. Het leven gaat zo snel voorbij. Dus zing en ik vergeet de tijd. Je muziek die maakt me vrij. Zing een liedje voor.
En tot zover deze aflevering van Anders Denkenden met Gerard Klaassen naar aanleiding van het overlijden van T. Lau en met Sjaak Kleuters en Ivo de Wijs over Dr. Anders P.
Zing een liedje voor me, Frans. Zing een liedje voor me, Frans. Ook al is het in het Frans. Zing een liedje voor me. Zing en ik vergeet de tijd. Je muziek die maakt me vrij. Zing een liedje voor me.
Anna, een veelbelovende jonge meid. Een vlotte meid, zat op school en was voorbereid. Wilde studeren, had de wereld graag doorgereisd. Maar nu zegt de dokter dat ze een jongen krijgt. De buik groeit, maar het gevoel is nooit zonder spijt. Als ze kiest voor zichzelf, is ze de wonder kwijt. Hij kon de druk niet aan, liet er in de uppie staan. Gaf haar geen duppie en hij vertrok naar...